50.3.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen over Vladimir Poetin. Na 18 jaar heeft hij het opeens zwaar te verduren. Hij is steeds minder populair, juist nu onder de gewone Rus. Verslikt Poetin zich in de pensioenplannen en hoe probeert hij het tij te keren? Welk economisch wonder is er voor Rusland nodig en zit het Westen daar wel op te wachten? Natuurlijk ook de hamvraag, wat is Poetin van plan in Syrië? Heb je een vraag, stel hem via Twitter, @BNR, via Facebook of je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl of bel even naar de studio 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten Jeroen Ketting, oprichter en directeur van Lighthouse Group, dat westerse bedrijf in Rusland bijstaat. En bij mij in de studio Jan van Bentum, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Welkom beiden.
Dank je.
Jeroen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. De Rus in de straat is boos omdat de pensioenleeftijd wordt verhoogd. Het Kremlin kondigde de maatregel bij aanvang van het WK voetbal deze zomer aan, even tussen neus en lippen door, zo vlak voor de ceremonie. Het protest leek eigenlijk nu pas aan te zwellen. Waarom heeft het zo lang geduurd? Zat men nog steeds in de euforie van het voetbal?
Ja, het is eigenlijk een beetje via de achterdeur is het erin geslipt. Rusland was tijdens het wereldkampioenschap volledig in de ban van het voetbal, inderdaad. Het was ook erg goed georganiseerd en het was hier ook erg leuk die maand. Mm-hmm. En daarbij is juli, augustus, dat zijn vakantiemaanden, wanneer sowieso alles een beetje op de waakvlam staat. Dus ze zijn wat laat in het geweer gekomen, inderdaad, de bevolking.
Ja, maar ik bedoel, als je op een pensioen komt, heb ik geen tijd om vakantie te nemen. Gaat het echt zo dat men dan denkt van oké, nu wachten we even, het is vakantietijd, dus nu gaan we even niet demonstreren en dan pak het ietsje later door, Jan?
Nou, er zijn toen wel onmiddellijk duizenden Russen de straat op gegaan in minstens 10 steden. Maar dat is van korte termijn geweest. Ook omdat er toen een soort belofte kwam, we gaan nog eens opnieuw kijken. En er is ook een aanpassing gekomen, maar ja, die is voor veel Russen niet voldoende. Dus vandaar nu een tweede golf demonstraties.
Ja. Maar hoe gevaarlijk zijn deze boze burgers voor de positie van Poetin?
Nou, ik heb die demonstraties bekeken en wat daarbij wel opviel is dat het helemaal rood was. Ofwel, het is georganiseerd door de Communistische Partij. De Communistische Partij steunt Poetin door de bank genomen, maar heeft ook natuurlijk een eigen geloofwaardigheid nodig. En dit is wel een issue waar ze tegen de communisten kunnen protesteren. Van ja, joh, de staat, dat was onder de Sovjet-Unie natuurlijk ook altijd zo, de staat garandeert het welzijn van de burger. En de staat het kan niet voor alles zorgen, maar het moet in ieder geval de positie van de burger niet slechter maken door de pensioenleeftijd in één klap met 5 jaar te verhogen.
Jeroen, heeft de Russische economie geen grotere problemen dan de pensioenleeftijd om zich zorgen over te maken?
Ja en nee. Aan de ene kant, de Russische overheid heeft een budgetproficiet, of een budgetsurplus. Aan de andere kant zie je ook dat het National Wealth Fund, daar zit nu $77 miljard in. Dat groeit. Dus aan de ene kant gaat het niet zo slecht. Ook omdat die roebel gedevalueerd is, krijgen de Russen meer roebels binnen per verkocht olievat. Hè, want dat wordt in dollars verkocht. Dus aan de ene kant gaat het helemaal niet zo slecht. Dat is ook wat de Russen zeggen. Hè, van we hebben al dat geld. Waarom doen we daar niet wat mee voor de pensioenen? Aan de andere kant, als je kijkt naar Rusland structureel, dan gaat het eigenlijk al jaren slecht. Ik noem het altijd de Seven Horsemen of the Apocalypse. Het onderwijs, dat gaat al jaren achteruit. De gezondheidszorg gaat al jaren achteruit. De infrastructuur gaat achteruit. De bevolking vergrijst erg sterk. Dat is ook waarom ze deze pensioenen aan willen pakken. De middenklasse die krimpt. Het MKB produceert maar zo'n 15% van het bruto nationaal product. De rechtsbescherming gaat achteruit. De arbeidsproductiviteit gaat achteruit. Dus er zijn genoeg problemen die ze aan zouden kunnen pakken. En daarom is zeg maar als je kijkt naar die pensioenhervorming, ja, het lijkt een beetje een wilde slag in de ronde. Met name ook Omdat, hè, als je kijkt naar de Russische man, die wordt op dit moment maar 66 jaar oud. Dus die heeft die maar 1 jaar pensioen. Ja. Nadat hij zijn werkende leven heeft opgezet. Dus er zijn genoeg problemen. En wat het jammer is. En aan de ene kant kun je best argumenteren voor deze pensioenhervorming. Het is ook wel nodig, met name vanwege de demografie. Aan de andere kant, ja. Zoals het zo vaak hier gaat, is het ongestructureerd, niet goed doorgedacht. Er zijn die Seven Horsemen of the Apocalypse, er zijn genoeg andere zaken die ook aangepakt moeten worden.
Want eerder, Jan, werd gedacht dat Poetin het pensioenplan van de Kremlin zou terugdraaien. Dat heeft hij zelf bij, zodat hij bij de Russen een beetje de good guy kon uithangen. Mm-hmm. Hij heeft het maar ten dele gedaan, alleen voor de vrouwen. Heeft hij hier een enorme kans laten liggen bij het volk om toch nog een beetje de held te zijn?
Nou, hij zegt van ja, luister, wij moeten wel. Mm-hmm. Kijk ook naar de bevolkingssamenstelling. Poetin heeft 1-2 jaar geleden ook een soort programma opgezet dat de Russen weer meer kinderen zouden kunnen krijgen. Dus met heel veel stimulansen voor gezinnen. Omdat de bevolking maar bleef krimpen.
Ja.
En dat zag er vrij dramatisch uit. Dat heeft hij ook wel gezegd in toespraken. Vorig jaar was er voor het eerst sinds hele lange tijd geen daling meer van het aantal Russen in Rusland zelf. Dus dat was al iets. De leeftijd van de mannen is ook iets aan het stijgen. Grof gezegd, ze zopen zich gemiddeld dood. Er was een enorm alcoholmisbruik, vooral ook op het platteland. Dat is iets verbeterd. Maar als je ergens naar wilt kijken als een teken dat het niet goed gaat met de overheidsfinanciën, dan moet je kijken naar de defensieuitgaven. Dat is de main priority, het belangrijkste punt voor Poetin. Want Rusland moet een wereldmacht zijn. En dat moet ondersteund worden door een sterke militaire macht. Een enorme vernieuwing is onderweg. Van de marine, de luchtmacht, ook de landstrijdkrachten.
Dat heeft een tijd geleden gezegd ook dat hij het meest geavanceerde wapens, geavanceerde wapens heeft.
Die door geen enkel Amerikaans of Westerse raketsysteem zouden kunnen worden onderschept. En, nou, meer van dat soort taal heeft hij uitgeslagen. Met een videootje erbij waarbij je kernkoppen op Tampa, Florida zag afstormen.
Wow.
Dat vond meneer Trump niet zo'n fijn idee, want daar is zijn buitenplaats.
Ja,
zijn golfresort. Maar vorig jaar is de defensiebegroting met 20% verminderd. Als je dat in één klap doet, en er zijn ook rapporten van de diverse denktanks over geweest, wat betekent dit? Ja, dit betekent
dat
maar één
fors.
Ding. Dat er echt een financieel
probleem is.
Cap voor Poetin ook ligt. Hij kan niet meer doen wat hij wil. Dat heeft te maken met die olieprijzen, met verminderd afzet, met sancties. En noem de hele complex van oorzaken maar op. Maar het is een feit.
Ja, die sancties gaan we zo allemaal ook bespreken. Maar ik heb even meneer Akkas, die hangt al een tijdje. Die heeft een even iets andere vraag, maar ik ook wel van belang voor dit gesprek. Meneer Akkas, goedemiddag.
Ja, goedemorgen jullie.
Goedemorgen, sorry. Ja, ik ben een beetje nog aan het wennen van.
Ja, het maakt niet uit, Jurgen. U moet ook binnenkort in pensioen, denk ik.
Precies.
Zo ziet u er nog niet uit.
Nee, maar ik heb een vraag aan die meneer. Ik ben met wat die meneer over Rusland zegt, ik ben helemaal niet mee eens. En dankzij Poetin vind ik dat Rusland wel een goede economie heeft. Dat is mijn idee. Uh-huh. En mijn tweede vraag is over Syrië. Had u het over net. En als Poetin eenmaal uit Syrië terugtrekt met die wapens en zo, ik denk dat het met Assad dan einde verhaal is. Gaan we afscheid nemen, denk ik.
Nou, laten we die eerste vraag doen. Poetin is toch wel de man geweest die Rusland weer op de kaart heeft gezet een beetje, of niet?
Ja.
Hij heeft de economie weer een beetje laten. Ja. Hij was toch de grote leider op wie iedereen staat te wachten.
Poetin is mede aan de macht gekomen door een enorme crisis die in 1998, nu deze maand, augustus, precies 20 jaar geleden. Mm-hmm. In het Engels zeg je, Russia had to default. Het moest als het ware vanuit een bankroet compleet opnieuw beginnen. De roebel was ingestort. Dat was vooral een belangrijk deel veroorzaakt door de Aziatische geldcrisis van 1998. In die tijd hadden wij dat in Nederland ook. Hè. We hebben hier ook toen een crisis gehad op de aandelenbeurs. Die is ook flink naar beneden gegaan. Toen was Yeltsin nog aan de macht. Maar Poetin werd al steeds verder naar voren geschoven. En anderhalf jaar later, of nog geen anderhalf jaar later, werd hij de opvolger van Yeltsin. Daarop is zijn macht voor een belangrijk deel psychologisch gebaseerd. Hij hoeft de oudere generatie maar te herinneren aan de jaren 90 en met name 1998. Dat denken de Russen, dat was het moment dat, poef, mijn pensioen, mijn banksaldo, of mijn spaargeld, doedeloyoki weg. Dat wil men voorkomen. Stabiliteit voor alles. En er is maar één stabiele man in het hele Kremlin te vinden. Nou ja, eigenlijk een paar. Poetin, zijn minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov. Nog oud-gediendere. Zijn woordvoerder, Dmitri Peskov, die ook alles fantastisch kan vertalen. Maar je ziet wel dat er na 2007, 2008... een verandering in zijn politiek is gekomen. Je kunt zeggen dat de eerste periode als president, de eerste 4, 6, 7 jaar, opbouw was. Maar daarna begon zijn afzetten tegen het Westen met die beruchte reden in München in februari 2007.
We gaan zo meteen verder over praten. En dan wil ik ook, dan als het zover is, wil ik even Jeroen vragen om dan op het tweede gedeelte van de vraag te reageren, namelijk het Syrië-vraagstuk. Want ik ben ook heel erg benieuwd, hoe kijkt de gewone Rus op straat tegen de situatie in Syrië aan? Staan ze achter Poetin of hebben ze zoiets van eerst onze pensioenen en al geld naar het Midden-Oosten? We gaan er zo meteen verder over praten. Heb jij nog een vraag? 020-468-groep.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag kan je alles vragen over Vladimir Poetin. Ik praat erover met Jeroen Ketting, oprichter en directeur van de Lighthouse Group, dat westerse bedrijf in Rusland bijstaat, en met Jan van Benten, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. Je kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl, of je kan even WhatsAppen, het nummer staat op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen, 020-468-4x0, en stel je vraag live in de uitzending. Jeroen, voordat we naar de break gingen, hadden we het even erover, vraag van meneer Akkas over, ja, als Rusland zich terugtrekt, is het gedaan met Assad? Die vraag zullen we zo beantwoorden. Maar even de vraag, hoe kijkt de gewone burger op straat naar het hele gebeuren daar in Syrië?
Daar zal ik zo op terugkomen, als ik nog even terug mag komen. De eerste vraag van jullie beller. Mm-hmm. Wat betreft het beleid van Poetin tijdens die periode van 1998 tot ongeveer 2007. We moeten niet vergeten dat de olieprijs in augustus 98 $12 per barrel was. En in 2007 $146 per barrel. En dat is eigenlijk het hele economische succes van Rusland en Poetin geweest. Dus niet zozeer het beleid, wat eigenlijk niet zozeer veranderd is in die periode. Dus dat even met betrekking tot Poetin en zijn bewuste, al dan niet onbewuste beleidsactiviteiten. Wat betreft Syrië, hij heeft Rusland eigenlijk in december vorig jaar aangekondigd, mission accomplished. En ze met veel bombardie hebben ze een groot deel van de troepen teruggetrokken. Mm-hmm. Daarbij heeft Poetin op het moment dat hij zijn kandidatuur had aangekondigd voor het presidentschap, heeft hij daarna een reis naar Syrië gemaakt, ook om te laten zien dat we hebben het hier goed gedaan. Ons leger heeft zijn mannetje gestaan en we hebben de rust in Syrië teruggebracht. Nu is dat natuurlijk een grote vraag of dat het geval is. Maar dat is wel het beeld wat hier in Rusland onder de Russen leeft, aan de ene kant. Aan de andere kant is het zo dat de meeste Russen, als ze bijvoorbeeld over de Krim hebben, dan zeggen ze van ja, dat is logisch. De Krim is van ons. Maar als het dan gaat over Oost-Oekraïne, dan zeggen veel Russen vandaag de dag al van jongens, laten we ons daar gewoon helemaal niet meer mee bemoeien. We hebben andere zaken aan ons hoofd, dichter bij huis of thuis. En eigenlijk geldt dat met Syrië exact hetzelfde. Ja. De Russische overheid ziet Syrië eigenlijk als een soortement examen voor het Russische leger. Ze zeggen exact dat onze officieren en onze soldaten hebben nog nooit zoveel kunnen leren als in Syrië. We hebben nog nooit zoveel materieel kunnen testen als in Syrië. Dus dat is eigenlijk het beeld wat of eigenlijk de doelstellingen die
Nee, dat staat even met Syrië. Maar dan kijk ik toch weer even naar jou, Jan. Ik heb het antwoord op de vraag nodig. Stort Assad in als Poetin zich terugtrekt?
Zal Poetin niet laten gebeuren. Sterker, er zijn alle aanwijzingen op de achtergrond dat Rusland samen met Iran en Syrië zich opmaken voor een laatste vernietigende slag bij Idlib. Mm-hmm. En als je even de afgelopen maanden herinnert, overal waar de rebellen zich overgaven, mochten ze of meedoen aan een verzoeningsprogramma, of ze mochten in bussen naar Idlib.
Daar heeft Idlib het laatste bolwerk.
Assad heeft daar alles verzameld. Nu begon Rusland op ongeveer 26 augustus... marineschepen richting de Syrische kust te sturen. Mm-hmm. Dat zijn marineschepen die zijn uitgerust met raketten voor landoperaties. Er zijn meer tekenen geweest. De Nederlandse ambassadeur bij de VN, in de Veiligheidsraad, Karel van Oosterom, heeft op 28 augustus een verklaring afgelegd, waarin hij erop zegt, denk erom, de situatie in Idlib mag niet ontsporen. Er zitten zoveel mensen, dat zal leiden tot honderdduizenden doden. Dat zegt ook nu de Amerikaanse regering, dat zei eerder ook de VN. Van Oosterom zei er nog iets bij. Degenen die dan voor het ontsporen van het geweld zorgen, zullen voor het internationaal strafhof moeten worden gebracht. Nou, dat was een directe boodschap richting Assad, maar ook richting de Russen.
Ja.
Daar is op geantwoord, niet rechtstreeks, maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, wat ik al zei, echt ook een machtige centrale persoon in de regering van Poetin, die heeft gisteren gezegd dat de Syrische regering ieder recht heeft om alle terroristen in Idlib te liquideren.
Wie dus in Idlib zei is, gewoon van grote schoonmaak.
Wie in Idlib is, mag dood. Punt. Nou, daarna kwamen nog allerlei andere verhalen. Namelijk dat bijvoorbeeld de witte helmen, die eigenlijk al voor een belangrijk deel zijn geïnvloed in Syrië, die zouden met hulp van Amerika en het Verenigd Koninkrijk, dus Groot-Brittannië, chloorgas en gifgas naar Idlib hebben gebracht voor een zogenaamde fake-aanval, waarop dan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië
een stok hadden om Rusland
Syrië
te slaan,
zouden kunnen aanvallen.
Ja, precies, ja.
En op die manier hun militaire aanwezigheid te rechtvaardigen. Morgen gaat volgens de woordvoerder van het Kremlin Poetin richting Teheran. Althans, dat is het plan dat hij dat morgen doet, maar kan wellicht ook wat later zijn. Er komt een Russische, Turkse, Iraanse top in Teheran aanstaande vrijdag. En daar gaat men ook praten over wat moeten wij nu met die voorgenomen gifgasaanval in Idlib. Nou, ik kan me eerlijk gezegd niet helemaal voorstellen dat Washington en Londen er belang bij hebben om een chloorgasaanval op Idlib uit te voeren.
Maar ja, het is natuurlijk. Het blijft heel moeilijk om het op weer te varen. Laten we gewoon hopen dat het niet komt. Want het is, het kan van beide kanten komen om de ander te framen.
Maar de voortekeningen zijn er wel. En de voortekeningen zijn ook dat Rusland de aanwezigheid daar wil handhaven. Want het heeft een marinebasis nu in Syrië. Het heeft een luchtmachtbasis in Syrië. Het heeft zich teruggetrokken, maar er zijn heel veel eenheden weer teruggekomen. En inderdaad, minister van Defensie Shoigu heeft net 2 of 3 weken geleden verklaard dat ruim 2/3 van alle actieve gevechtspiloten in de Russische luchtmacht nu hun operationele training in Syrië hebben gehad.
Oké. Okay. Jongens, we moeten even snel wat vragen gaan beantwoorden van luisteraars. Dus we gaan even snel doorheen gaan. Oké. Begin met Jan Benjamin. Jan, goedemiddag.
Dag Jurgen.
Of goedemorgen, sorry. Goedemorgen, Jan.
Ja, nee, ik snap het. Het wordt allemaal wat ouder. Jurgen, het volgende. De kolonialisatie in de tijd van Yeltsin en Bill Clinton van Rusland, dus het opkopen van voor kransbedragen, in hoeverre heeft dat nog invloed op de sancties die nu zeg maar, door Angelsaksische landen en Europa, dat is inmiddels een kolonie van de Angelsaksen, Trump dirigeert heel Europa, maar in hoeverre heeft dat nog invloed? Want de isolatie van Rusland is natuurlijk gigantisch.
Ik vraag het even Jeroen, die zit daar, dus Jeroen, merk je daar invloed van nog?
Sinds 2014, dus de afgelopen 5 jaar hebben we in toenemende mate hier last gehad van de sancties. Zowel van de Russische boycott als van de Europese als van de Amerikaanse sancties. Ik heb 3 bedrijven hier. In al die bedrijven merk ik het direct in mijn omzet. In 2014 zijn we in een van die bedrijven 70% van de omzet in een jaar kwijtgeraakt. Dus men merkt het hier zeker. De enige vraag is van ja, zal het iets aan effect hebben? Omdat zeker de Amerikaanse sancties de laatste tijd zo arbitrair zijn en zo gericht worden op directe economische belangen van de Amerikanen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Nord Stream, bijvoorbeeld als je kijkt naar aluminiumproductie in Rusland en dergelijke. Dus ja, iedere keer als er weer, als die sancties weer uitgebreid worden, en dat zal ook nog wel voorlopig even doorgaan, dan halen de Russen hun schouders op en zetten ze de hakken verder in het zand. Dus ja, je merkt het zeker. De bankaire sector die zit er ook in Rusland aan te komen als toekomstig slachtoffer van Amerikaanse sancties. Maar ja, de Russen zullen hun voorlopig in ieder geval de komende jaar, twee jaar hun politiek en hun buitenlandpolitiek er niet op aanpassen.
Jan, is het onderliggende motief van de westerse sancties ook om uiteindelijk Poetin te wippen?
Te wippen denk ik niet, maar wel te zeggen van bepaalde vormen van politiek die je uitvoert. Denk de annexatie van de Krim en de bemoeienis met Oost-Oekraïne, permanent doorgaand. Dat kan niet. Dat kan gewoon in internationale rechtsorde niet. Ja. Het optreden zoals bij in Syrië, het sanctioneren van gifgasgebruik. En we hebben de rapporten gelezen hoe Syrische dissidenten aan hun eind zijn gekomen onder handen van Assad. En dan heb je het over vele duizenden. Die worden doodgemarteld. Dat sanctioneert Rusland. En ja, het trekt zich van de sancties toch minder aan. Want de grote bedrijven waar we het net over hadden, Jeroen, ja,
maar Amerika doet toch precies hetzelfde. Die is ook niet helemaal brandschoon. En
nee, bepaalt niet dat je die steun aan bijvoorbeeld
Jemen. Die mogen ineens voor het nationaal gerecht of voor het internationaal gerechtshof komen, hun soldaten, als over de schreef van. Ik bedoel,
wat dat betreft zijn de VS en Rusland dezelfde. De VS herkennen het internationaal strafhof niet. En dus Poetin heeft ook gezegd, we trekken onze steun daaraan terug. Maar Poetin heeft wel dat het Kremlin, hij dus, de grootste vinger in de pap heeft bij grote energiebedrijven als Gazprom, de gasleverancier. Ja. Nou, daar is het Westen in toenemende mate van afhankelijk, zeker Duitsland. Dus als Merkel kritiek heeft, dan trekt hij een aardige glimlach en die zegt, ons gas, wij stankela, ons gas. Nou, dan heb je Rosneft nog, de grote oliemaatschappij, die heeft met de steun van het Kremlin, BP en ook Shell, behoorlijk de pin op de neus gezet. BP is zelfs uit een heel groot project waar ze heel veel in geïnvesteerd hebben, bij Sakhalin eruit gewipt, zonder enige compensatie. Dus dat is al wel weg. Dan heb je nog Rusal, die grote aluminiumproductiebedrijf, ook staatsbedrijven. Die werken steeds meer samen met China. Rusland kijkt steeds verder naar Azië. Europeanen kijken naar Europa. Moskou kijkt naar het oosten. En dat zegt het ook steeds duidelijker.
Adriaan Johannes heeft daar ook een vraag over. Adriaanus, goedemiddag.
Hey, goedemorgen.
Goedemorgen, ja, nog aan het zeggen. Ik leer het niet hoor, sorry. Laten we even doen alsof het middag is.
Ja,
in China is het als middag, dus niet moeilijk doen. En in Rusland waarschijnlijk ergens ook.
En in Moskou is het ook middag.
Morgen is het ook oké, goed zo. In Moskou is het middag, ja.
Ja, hey, ik zit in de ambassade hier en ik kijk naar de wereldkaart. En ik zie op die wereldkaart Rusland. En Rusland is vele malen groter dan al die landen die een beetje sancties tegen Rusland uitvoeren. En ik bedenk me eigenlijk zo, wat heeft Rusland nou van al die landen nodig die sancties naar het land Rusland uitvoeren? Want mijn inziens is dat zo groot dat Rusland gewoon totaal zelfvoorzienend kan zijn voor zijn bevolking.
Ja. We gaan het zo meteen na de break, gaan we daar antwoord op geven. Even dus dat al die andere landen wel nodig die hem proberen te sanctioneren. En wat ik ook heel mooi vind is van ja, kijk, waarom kijkt Europa naar Rusland, terwijl Rusland gewoon de andere kant uit kijkt. Gaan we allemaal zo bespreken. Heb jij nog vragen? 020-468-4x0 of laat het even weten via Twitter, @BNR. Via Facebook of WhatsApp. En het nummer vind je natuurlijk op onze site.
50.2 BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Je luistert naar het enige social radioprogramma van Nederland en het is heel fijn dat je luistert. Vandaag kan je alles vragen over Vladimir Poetin. Voor het eerst in 25 jaar dat de gewone Rus woedend de straat op gaat vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd. De populariteit van Poetin is nog nooit zo laag geweest. Is het begin van de nadagen van de Russische president of gewoon een tijdelijke dip? Stel je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook of mail askme@bnr.nl. Je mag ook bellen 020-468-4x0, maar dan kom je live in de uitzending. Mijn gasten vandaag Jeroen. Rusland heeft. Mijn gasten van vandaag. Hier in de studio heb ik Jan van Benten, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. En Jeroen Ketting, oprichter en directeur van de Lighthouse Groep, dat westerse bedrijven in Rusland bijstaat. Jeroen, de vraag voor de break was eigenlijk een beetje voor jou. Want ja, jij weet hoe het zit met de bedrijven, wat ze kunnen daar allemaal in Rusland. Is Rusland eigenlijk wel afhankelijk van al die landen die hun sancties proberen op te leggen?
Rusland is zeker afhankelijk. Kijk, Rusland is, zoals de meneer al zei, is natuurlijk het grootste land ter wereld. Mm-hmm. Als je van Kaliningrad in het westen naar het uiterste oostelijke puntje vliegt, dan zit je zo'n 11 uur in het vliegtuig. Maar aan de andere kant heeft het land maar zo'n 145 miljoen inwoners. En de economie is iets groter dan de economie van de Benelux. Rusland zit qua economie in tussen Zuid-Korea en Australië. Dus wat dat betreft is het weer niet zo'n gigantisch land. Ja. Als je kijkt naar de agribusiness, als je kijkt naar de landbouw, dan zie je dat Rusland eigenlijk in de afgelopen 5 jaar grotendeels zelfvoorzienend is geworden. Dat hebben ze heel knap gedaan. Dus zeg maar de westerse groenten, de dairy, dus de melkproducten, het Europese vlees. Dat komt sinds de boycott het land niet meer in. Maar je kan in Rusland nu een prima Russisch biefstukje kopen. Je kan zelfs Russische camembert kopen. En de Russische melk is ook prima. Alleen die hele agribusiness is wel gebaseerd op westerse inputs. Dus ja. als je goede tractor wil hebben, ja, dan moet je een John Deere hebben. Als je groenten wil verbouwen, ja, dan moet je in Nederland je hebt een aantal hele grote en goede Nederlandse zadenbedrijven, dan moet je in Nederland groentezaden kopen. Of pootaardappelen en dergelijke. Dus de economie is op voedselgebied zeker een aantal stappen vooruit gegaan. Alleen ja, de inputs die moeten nog absoluut uit het westen komen. En als ik het dan heb over de industrie, en als ik het heb over de olie- en gastechnologie, ja, daar zie je dat eigenlijk binnen Rusland, in de afgelopen 25 jaar dat ik nu in Rusland zit, is er niks ontwikkeld, omdat men continu is doorgegaan met het gebruiken van westerse technologie. Dus ja, Rusland is afhankelijk.
Ze kunnen niet zelfvoorzienend zijn.
Ja, ze kunnen niet zelfvoorzienend zijn. Elke Rus heeft een iPhone. Dus op het moment dat Rusland zeg maar de kant van Iran opgaat, qua volledig isolement, ja, dan hebben de Russen echt een probleem.
Ja. Ik ga even naar Simon. Simon, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik hoorde net, dat hing al samen met mijn vraag van Rusland heeft een economie ongeveer zo groot als de Benelux. Maar weet je waar ik een beetje verward over ben? We hebben het over Poetin, we hebben het over Rusland en dat het een beetje boefjes zijn. Maar in het hele geopolitieke verhaal is niemand, heeft iedereen wel boter op zijn hoofd. En dan denk ik gewoon van Rusland is gewoon een klein landje, tenminste economisch gezien dan. Hè. Ik bedoel, het is echt niet groot, Benelux economie. Dus waarom wordt er zoveel aandacht eigenlijk aan Rusland besteed? Ik begrijp het gewoon niet. Zouden we ook zoveel aandacht geven aan de Benelux? Of zijn het alleen die kernraketten?
Nou, ik denk dat het meer is, Jan. Voor mij is het veel meer dan alleen maar de economie die hierbij praat. Want als je kijkt naar, hun wapenarsenaal, als je kijkt naar hun militaire macht, hun invloed op de rest van de wereld, hun blok wat ze met China vormen, Iran en Turkije, is het gewoon de grootste tegenhanger van Amerika nog steeds.
Ja, en het gaat ook om hoe gebruik je die macht.
Ja.
Er was onlangs een artikel in de Arabische pers van hoe Rusland in Syrië optrad. Dit is hoe je in Midden-Oosten een oorlog beslecht. Namelijk, je trekt je niets aan van eventuele slachtoffers. Je zegt gewoon dat jij geen burgerslachtoffers maakt. Dat is heel simpel. En je bombardeert de boel gewoon plat. Alle oppositie bombardeer je plat. Als je nu bijvoorbeeld ziet, Amerika doet één wezen via Saoedi-Arabië hetzelfde in Jemen. Het steunt Saoedi-Arabië in de aanval op de Houthi-rebellen, die op hun beurt weer worden gesteund door Iran. Maar ja, dan bombarderen de Saoedi's een schoolbus vol kinderen. En dat vindt Washington toch erg.
Ja, ja.
En dan zeggen ze tegen de Saoedi's, dat kan niet. En Saoedi-Arabië die eerst zegt van ja, nee, dat was een legitiem doel, want we dachten dat daar rebellen waren. Die zeggen nu achteraf, dit was toch echt wel een hele grote fout. Dat zul je dus in Moskou niet horen.
Die
gaan er vol in en ze zeggen wat ze willen.
En ja. collateral damage.
En wij zijn ook niet in Oost-Oekraïne. Ja, sorry, die nieuwe tanks die de rebellen hadden toen in 2014. Ja. Waar is die vandaan?
Trouwens, ik wil even iets rechttrekken wat Simon net zei, dat wij de Russen als boefjes zien of zo. Ik wil dat even rechttrekken. We hebben hier nooit de uitspraak gedaan dat de Russen boeven zijn. Het is in misschien onze westerse perceptie hebben zij een andere manier van handelen, maar zij doen het in hun ogen natuurlijk veel beter dan wij het doen in het Westen. Dus dat is ook een kwestie van perceptie.
Het is ook een officiële politiek. Ja. Dat is onlangs nog weer verwoord door Lavrov, maar ook door Poetin. Het gaat om het Russische belang eerst en het belang van de Russische burgers tweede. En daarna komt pas de rest.
Ja, precies.
En dus niet internationaal recht of dat soort dingen is. Nee, het belang eerst.
Dan kan gewoon naar de rest kijken. Jan Nieuwenhuizen, goedemorgen.
Nou, goedemorgen, meneer. Dit betreft Syrië. Ik hoor alleen maar negatief over de Russische inmenging. Het is alleen maar Amerika, dat is het geweldigste land wat er is.
Meneer, heeft u naar onze uitzending, Jan, heb je naar onze uitzending geluisterd?
Ja, en ik volg ook het nieuws wat dat betreft.
Wij hebben volgens mij het afgelopen half uur dat we hier bezig zijn, hebben we echt niet deze uitspraken gedaan. Integendeel proberen de nuance aan te brengen.
Ik heb het over de media, maar ik heb nog nooit gehoord in de media en ook in uw programma niet, dat Syrië, dat was het meest democratische Arabische land wat er was. Kunt u mij, dat heb ik ook aan de televisie gevraagd, vertellen, wat kost hier in Nederland een universitaire opleiding?
Sorry Jan, maar we dwalen nu te veel ver weg. We hebben het over Vladimir Poetin vandaag. We gaan naar de volgende vraag. Ik heb een paar WhatsApps die binnen zijn gekomen. Goedemorgen. Kan de gast iets vertellen over de aanklacht tegen Bill Broeder? En wat er waarvan is dat Poetin zijn statement dat de man verantwoordelijk is voor verschillende moorden in Rusland? Groetjes Pierre. Weet jij daar iets van?
Nee. Niet?
Weet jij er iets van, Jeroen?
Ja, iets. Bill Browder was natuurlijk
Bill Browder,
een...
Ja.
Was een minority stake investor in een aantal grote en belangrijke Russische bedrijven, waaronder Gazprom. Hij was een activistische aandeelhouder daarin. Dit was met name in... Ja, dit speelde zo'n beetje van 2000 tot en met 2006 of 2007. En hij heeft het spel gespeeld volgens zijn eigen regels. En Rusland heeft andere regels wat dat betreft. Dat Bill Browder, ik heb hem twee keer ontmoet, dat hij verantwoordelijk zou zijn voor moorden. Dat lijkt me wat ver gezocht. Ik vond het niet zo, hij gaf mij niet zo'n hele gevaarlijke indruk.
Oké. Okay.
Maar dat daar van alles is gebeurd. En dat daar, ik bedoel, Bill Browder die speelt natuurlijk aan de ene kant nu wel de
onschuld. Onschuld.
Ja. De vermoorde onschuld, inderdaad. Maar weet je, als je op dat niveau zaken doet in Rusland. Ja, dan moet je het spel meespelen. En dat is een van de redenen waarom ik er altijd voor gekozen heb om een aantal kleine bedrijfjes te hebben in plaats van één groot bedrijf. In Nederland spelen we voetbal en in Rusland spelen ze rugby. Het zijn allebei goede spelletjes. Alleen als je met voetbalregels op het rugbyveld speelt en
dan
je wordt onderuit geschoffeld, ja, dan moet je niet aan de kant gaan staan huilen.
Dat is duidelijk.
En zo'n beschuldiging is een uiterst effectieve manier om ervoor te zorgen dat zo iemand is uitgeschakeld in de Russische samenleving.
Ja,
waag je niet meer terug.
Okay.
Ja, absoluut. Hè. Weet je wat in Rusland natuurlijk geldt, maar dat geldt tegenwoordig in Amerika ook, is dat de leugenaar die heeft allerlei versies die kan vermelden. En degene die de waarheid spreekt, die is beperkt door de waarheid. En die heeft maar één versie die kan vertellen. Dus je verliest dan altijd in die desinformatie.
We gaan even verder. Ik heb een WhatsApp hier van Metze Meijer. Beste Jurgen, moeten we juist niet heel blij zijn met een leider als Poetin in plaats van hem constant af te schilderen als de bad guy? Een land met zoveel verschillende volken heeft een sterke leider nodig, anders wordt hij zo overlopen. Bij Poetin weet je in ieder geval wie je voor je hebt. Stabiel, niet met zijn vinger op de rode knop enzovoort. En als hij wegvalt, zal er waarschijnlijk een machtsstrijd ontstaan waar de kans op een idioot aardig groot lijkt. Met vriendelijke groet, M. Meijer. Is wat je net over zei, ze praten al over het post-Poetin-tijdperk.
Ja, sterker nog, er is vandaag vanaf 2 uur een bijeenkomst in Brussel in het Martens Centrum voor Europese Studie en ook het Russia Free Foundation over het roadmap voor post-Putin era. Dus de routekaart voor Rusland na Poetin. Het geeft aan dat er onder Poetin in het denken van deze mensen dus kennelijk niets meer te bereiken valt. De vraag is of dat met een ander zo nadrukkelijk anders zal zijn. Als je iemand pakt als Lavrov of Medvedev, dan denken die niet echt heel veel anders.
Uh-huh.
Dus dat is maar de vraag. Van schiet je ermee op als Poetin verdwijnt? Maar hij is wel op dit moment de centrale figuur die aan die hele eigenzinnige Russische manier van
politiek... En die Medvedev, is dat gewoon een puppet van hem?
Wat?
Medvedev, is dat een puppet van hem? Of,
Deels wel.
Deels
ja,
wel.
Voor een deels wel. Hij heeft nogal het eigen iets liberalere ideeën lijkt het aan Poetin. Maar hij komt maar zo nu en dan in het nieuws.
We gaan zo meteen naar het laatste kwartier. In het laatste kwartier wil ik vooral even kijken. Er is een televisieprogramma over Poetin wat geëerd is. Hij is nu bezig zeg maar, met een soort van image, oppoetsen van zijn image. Wat is er daarvoor allemaal voor nodig en werkt het ook bij de gemiddelde Rus? Vragen die we zo meteen gaan beantwoorden. Heb jij nog wat? Laat het even weten. 020-46...
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over Vladimir Poetin. En je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR. Of je mag even bellen op 020-468-4x0. Mijn gasten Jan van Bentum, buitenland commentator van het Nederlands Dagblad. En vanuit Moskou Jeroen Ketting, oprichter en directeur van de Lighthouse Group. Dat westerse bedrijven in Rusland bijstaat. Maar eerst even aangeschoven mijn collega Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, wat voor zaken ga jij zo meteen doen?
Zaken in bloemen.
In bloemen? Ja, oh ja, natuurlijk.
CEO van Royal Flora Holland van de Veiling is te gast. En ja, zijn baan heeft veel te maken met het weer. En over het weer en het klimaat hebben we het afgelopen maand natuurlijk uitvoerig gehad. Heel koud voorjaar, heel warme zomer. Slecht voor de handel.
Weinig bloemen.
Gaat hij daar nog bovenop komen? We hebben ook een primeur vandaag. Het eerste beleggerspanel in BNR Zaken doen.
Kijk eens aan.
Van alles aan de hand in Turkije, Argentinië, noem het maar op. De opkomende markten staan sterk onder druk. Rusland, niet te vergeten. En we hebben natuurlijk ook een zakenpartner. Want dat is nieuw op het nieuwe tijdstip. En dat is Vivienne van Eikelenborg. Voormalig zakenvrouw van het jaar. Bekend van babyproductenmerk Difrax. Zij is er ook bij. Ze mag zich 2 uur lang overal tegenaan bemoeien.
Ik hoop dat je vandaag wel genoeg tijd hebt.
Oh, ja, gisteren met Dijsselbloem was een race tegen de klok.
In elk geval zo meteen vanaf 12 uur BNR Zaken doen. Joep. Met onze eigen Thomas van Zijl. Veel plezier, Thomas. Tot die tijd, kom erop met je vragen over Poetin en Vladimir Poetin, want daar hebben we het vandaag over. We gaan even verder, jongens. Jeroen, de Russische staatstelevisie brengt sinds zondag een soort real-life soap met Poetin in de hoofdrol. Wat kregen de Russen van Poetin te zien?
In die soap of in algemene zin?
In die soap.
Ja, weet je, dat is een programma van Vladimir Solovyov. Waar ik zelf ook regelmatig in commentaar heb moeten geven op wat er allemaal gebeurde. Ja, dat is. Het is een beetje veer in de, laat ik zeggen, in de hoed steken van Poetin. Dus wat krijg je te zien? Zijn reisjes, zijn tripjes, zijn activiteiten. Gescripte of geanceneerde gesprekken met het volk, tussen aanhalingstekens.
Ja. Maar je ziet hem ook beren verjagen, dat hij heel veel van kinderen houdt. Hij is superfit.
Ja, nee, absoluut. Dus ik geloof dat dit keer heeft hij zich niet in blote bas laten zien.
Jazeker.
Toch wel?
Ook ja, een kort stukje.
Ja. Okay. Toch wel een kort stukje. Nou, ja. Je hebt beter op gelet dan ik.
Je bent het niet meer zien, Jeroen. Dat is het gewoon.
Nee. Op een gegeven moment is het genoeg.
Maar het media-offensief, hè? Moet het zijn populariteit weer opkrikken? Krikt het zijn populariteit ook weer op?
Nou ja, dat is de vraag. Kijk, 90% van de Russen die krijgt hun nieuwsgaring en hun indrukken via de televisie. Dus de televisie is zeker een heel sterk medium. De televisie is ook vandaag de dag volledig gecontroleerd door het Kremlin. Hè. Dus ook als ik word uitgenodigd in zo'n talkshow, ja, dan word ik eigenlijk uitgenodigd omdat ik de enige dissonante stem ben. Maar ook dat is dan al min of meer ingepland.
Ja.
Dat is een heel sterk instrument. Aan de andere kant, met name ook vanwege die hele pensioenproblematiek nu, heb ik het gevoel dat er toch echt een soort kloof is opgetreden in de perceptie van de bevolking tussen de elite en die bevolking. En die, ja, zeg maar, dat inkomensgat, dat is maar blijven stijgen. Je krijgt meer en meer informatie over wat parlementsleden verdienen. Overigens, de parlementsleden, de Duma-leden, hun pensioenen worden niet aangepast. De baas van het pensioenfonds is een multimiljonair en verdient zo'n 500.000 euro per jaar. Nou, al dat soort informatie ligt ook op straat. En ja, de Russen hebben zoiets van, jongens, dat pensioen is nog, is eigenlijk het laatste van de garanties die we nog hadden in het leven. De BTW die gaat van 18% naar 20%. De benzine wordt duurder. Er is geen enkel gesprek mogelijk over progressieve inkomstenbelasting. En de Russen zeggen ook van, ja, eigenlijk moeten de rijken die moeten belast worden. Er moet een luxe belasting komen. Als je hier in Rusland of in Moskou door de stad loopt, de Ferraris en de Lamborghinis en de Bentleys.
Maar het is toch ook het land van de solidariteit? De sterkste schouders zouden toch ook de zwaarste lasten moeten dragen? Of is het geen land van solidariteit, Maria?
Nee. Dit is het land van de omgekeerde solidariteit. En dat is wat de Russen ook zeggen. Van jongens, we worden nu, zeg maar, de laatste druppel wordt nu zo'n beetje uit ons geknepen, uit ons geperst. En eigenlijk alleen maar ten gunste van de elite.
Ja. Je wilde wat zeggen? Mag ik iets vragen aan Jeroen? Als ik naar de demonstraties kijk, dan zie je daar heel veel communisten nu. Dat lijkt wel een beetje alsof Poetin hen even de ruimte geeft te demonstreren. Komt voor zondag, stond er nog een demonstratie gepland. Onder andere met die oppositieleider Navalny. Nou, die is al gearresteerd. Dus waarschijnlijk moeten we zondag kijken wat er echt op straat komt. Maar er is nog een tweede. In de reacties vertrouw Poetin maar, want anders krijg je die chaos van de jaren 90 weer. 1998 en nu 20 jaar geleden dat Rusland op zijn gat ging financieel. Helemaal op zijn gat ging, dat is dus het schrikbeeld. Maar er is inmiddels een generatie opgegroeid die dat niet bewust heeft meegemaakt. Die kijkt alleen naar de afgelopen 10 jaren, die denkt, en dat is de jonge generatie, die wil die social media. Die worden, de trainingen op dat terrein in Rusland zijn geweldig. De beste cyberhacks komen uit Rusland.
Gaan die jongen ook de straat op? Ja, of is het vooral de oude generatie?
Kun je nog wel spreken over de Russen? Ja. Of begint daar een scheidslijn te komen?
Ik merk het bij mij op kantoor. Dus ik heb, mijn zakenpartner is een Russische dame van. In Rusland mag je de leeftijden van dames nooit noemen, maar.
Hoeveel zomers heeft ze gezien?
Toch maar. Ze heeft 43 zomers gezien. Zij is nog iemand, en dat gaat niet zozeer om augustus 98, die grote crisis. Zij is nog iemand die bewust de Sovjet-Unie heeft meegemaakt. Zij is nog iemand die achter de moeder in de winkel stond. En terwijl moeders een bot met vlees aan het uitzoeken was. En zij dacht letterlijk van, als ik volwassen word, hoe leer ik ooit het juiste bot uit te kiezen, zodat er genoeg vlees aan zit voor mijn gezin. Nee, dat is wat zij vertelt. Nou, en als zij, dat is de beleving van mensen die 35 plus zijn. Dat is een groot deel van de bevolking, het grootste deel van de bevolking. En die mensen die zeggen inderdaad, zoals je zojuist al zei, van ja, het kan nog veel en veel en veel erger. Dus better the devil you know than the one you don't. Aan de andere kant heb ik nu een jonge dame bij mij op kantoor werken. Die heeft 23 lentes of zomers gezien, ik weet het niet precies. Die zegt van, nou, ik vind het eigenlijk wel redelijk. Ik zie die hele pensioenhervorming, ik zie de ratio er wel achter. Die gaat de straat niet op. Dus dat die jonge generatie, die helemaal niks meer van de Sovjet-tijd heeft meegekregen, die eigenlijk niks van augustus 98 heeft meegekregen, wat een crisis was die maximaal een half jaar heeft geduurd. En daarna is de grootste periode van groei van de hele Russische historie begonnen. Ja. Dus je hebt helemaal gelijk, er zitten verschillende delen in die bevolking. En als je kijkt naar die demonstraties, ja, dat waren maar 8 of 9.000 mensen die met rode communistische vlaggen zwaaiden. Ik denk dat op 9 september, aanstaande zondag, wanneer er ook in veel steden gouverneurs en in Moskou de burgemeestersverkiezingen zijn, ik denk dat het wel mee gaat vallen met die
Laat ik even snel wat korte vragen beantwoorden. Ik heb wat vragen hier nog, WhatsApp die ik hier binnenkrijg. Wat is het onderliggende doel van de pro-Putin media? Om de afkeer tegen het Westen aan te wakkeren? Is dat een doel van ze, denk je?
Nee, zij mag versterken. De grote vraag is hoe lang ze het volhouden. Als je die eerste show ziet, dan zag je allerlei oude beelden die we ook al kennen. Hij verzorgt een tijger en bij de beren. En weet
hij jaagt de beer weg.
Maar hoe lang? Hij moet een heel druk programma gaan draaien. Wil hij dat iedere week iets nieuws op beeld brengt?
Ja, precies. Dus dat zal op een gegeven moment ook een beetje gaan slijten.
Ja, een beetje klaar.
Ja. Harry, goedemorgen. Ik heb een beller. Harry, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Gaat het?
Goed hoor, prima.
Ja, nou fijn. Ja, ik heb een vraag. Ik kom net hier wel. En er was een speculatie over de opvolging van Poetin.
Mm-hmm.
En dan wil ik weten wie ze zelf op het oog hebben. Tenminste, de mensen van het panel dan, hè. Dus ja. Vier aan de West hebben we.
Nou, Jan zit al driftig nee te schudden, die heeft geen idee. Dus Jeroen, heb jij idee wie de goede opvolger zou zijn?
Bij ons in het Westen hebben we Navalny als lieveling. Maar aan de andere kant heb ik ook van iemand gehoord dat als het een keertje een beetje lastig wordt, dat het leger gaat ingrijpen.
Maar ja. dat zie ik niet zo, niet zozeer. Overigens, het leger heeft ook het minste last van de pensioenhervormingen. Mm-hmm. Kijk, Rusland is een systeem. Hè? Rusland is... is niet, niet alleen
Poetin. Een beetje kort, want we zijn bijna aan het einde. Dus, ja.
Dus het kan heel goed zijn dat er op Lubjanka, waar het KGB, het FSB-hoofdkantoor zit, dat daar ergens een officier zit die gewoon Poetin de instructies geeft. Dus mm-hmm. Net zoals Poetin uit het systeem naar boven kwam, en eigenlijk niemand die had dat toen verwacht. Ja, zo zal er over 6 jaar mogelijkerwijs ook iemand uit het systeem naar boven komen die we nu niet identificeren. Navalny zal dat in ieder geval niet zijn. Navalny heeft ook veel te weinig visie en geen strategie. Dus dat wordt iemand die op dit moment nog niet op het radarscherm staat.
Nou, één vraag tot slot, graag met ja of nee beantwoorden. Denken jullie dat de Russen Poetin toch weer in hun harten zullen sluiten? Jan?
Niet echt.
Niet echt?
Dat uit noodzaak.
Uit noodzaak, uit noodzaak. En wat denk jij, Jeroen?
Nee, er is een barsje opgetreden wat niet meer gerepareerd zal worden. Maar ik denk dat barsje het nog wel volhoudt de komende 6 jaar. Maar men is wakker geworden.
Oké. Okay. Nou, we zijn gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik wil jullie bedanken voor al jullie vragen, maar nog meer mijn gasten voor al hun antwoorden. Ik sprak met Jan van Benten, buitenland commentator van het Nederlandse Dagblad, en vanuit Moskou met Jeroen Ketting, oprichter en directeur van Lighthouse Group, dat westerse bedrijven in Rusland bijstaat. Al onze social media, de website in de gaten, het BNR en natuurlijk ook bnr.nl. En vergeet één ding niet, blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer en ga nu even gewoon lekker chillen.